Gemeente, een paar afkondigingen namens de kerkenraad en eerst namens mezelf als gezin. U weet dat misschien, gaan we weg een paar dagen en we hopen vakantie te hebben tot en met 17 augustus. Mochten er dingen zich voordoen op pastoraal gebied, dan kunt u zich tot de wijkouderling of tot de scriba wenden. We wensen elkaar goede weken toe, ook als we elkaar hier op deze plek niet zullen zien. Dan de overige mededelingen, dat betreft vanmorgen alleen de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de drukkosten van het kerkblad. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmorgen het laatste aspect van de vrucht van de geest, de matigheid of zelfbeheersing, zo mag je het ook vertalen. We gaan samen zingen op Psalm 73, vers 13 en vers 14, wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, op aarde nevens u toch lusten, de taal van Asaf, die geleerd heeft wat het betekent om jezelf te beheersen. En vers 14, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 73, vers 13 en 14. doorgrond mij en ken mijn hart, zie of er een schadelijke weg bij mij is en leid mij op de eeuwige weg. Psalm 139, vers 14 zingen wij naar de lezing van Gods wet en de samenvatting van de Heer Jezus zelf. 139, vers 14. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. lezen vanmorgen uit Gods woord, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe 9, vanaf vers 24 en lezen door tot hoofdstuk 10, vers 13. 1 Korinthe 9, vanaf vers 24 tot hoofdstuk 10, vers 13. Een illustratie bij de vrucht van de geest is zelfbeheersing. 1 Korinthe 9, vanaf vers 24. Weet u niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo, dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich, beheerst zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere. Ik kamp, ik vecht alzo, niet als de luchtslaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de woestijn ten neergeslagen. En deze dingen zijn voor ons geschied tot voorbeelden, opdat wij geen begeerte tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij begeerte gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neer om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen, dat is om te dansen, te lachen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommige van hen verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. En murmureert niet, moppert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben. En werden vernield van de verderver. En deze dingen, alle, zijn hun overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. De vrucht van de geest is matigheid. Galaten 5 vers 22, nog één keer, is de tekst voor de prediking van morgen. Laten we in de voorbeden van morgen denken aan Gerry van Gamer uit Stellendam, die afgelopen week een knieoperatie onderging, welke geslaagd is, en ze mocht afgelopen vrijdag weer naar huis terugkeren. Ook mevrouw Hoogvliet mocht afgelopen donderdag uit de Vier Ambachten weer naar huis terugkeren. Wim den Boer uit Rozenburg heeft nieuwe medicijnen gekregen om het gezwel te verkleinen. Het blijft heel spannend in hoeverre de medicijnen zullen aanslaan. En we denken aan Daniel Schouw, die wel in de kerk is. De klachten zijn ook wat verminderd, maar nog niet weg. Het blijft dus spannend. Laten we met en voor elkaar bidden. Heere, getrouwe God, wat hebben we eigenlijk al veel gekregen in de schriftlezing die we gelezen hebben, in de psalmen die we zongen. En als we allemaal eerlijk zijn en eerlijk worden gemaakt door u, dan bidden we het mee van harte met de dichter. Doorgrond mij. Ken mijn hart, Heere, zie of er een schadelijke weg is. Beproef mij van omhoog. Zie, Heere, of ik in mijn leven bezig ben om iets onbehoorlijks voeding te geven. Zondige patronen niet te doorbreken, maar in stand te houden. Verslavingen niet aan de voet van het kruis te brengen, maar in stand te houden. Heere, en dan kent u ons helemaal, van buiten en van binnen, van top tot teen. U doorgrondt ons tot in het diepst van onze overwegingen, fantasieën, gedachtenwereld, gevoelsleven. En voor uw aangezicht komen wij vanmorgen, Heere, heilige God, u die uw wet gegeven hebt, om ons te ontdekken aan alle begeerten die niet goed zijn, alle verlangens die op onszelf gericht zijn, alle hartstochten die enkel bedoeld zijn om onszelf te bevredigen. En u houdt uw wet voor ons en we hebben het gehoord, ge zult niet begeren, niet de vrouw van uw naaste, niet de dienstknecht, niet de veestapel, niet het geld, de auto, maar ge zult genoeg hebben aan mij, de Heere, uw God, die u uit Egypte dan leidde. We hebben het allemaal gehoord, Heere, en u weet in hoeverre het doordringt in ons leven. Misschien is het zo gewoon geworden dat u uw wet ons voorhoudt, dat het is gaan afstompen. Dan hebben we de schriftlezing gelezen en gehoord hoe allen uit Egypte getrokken zijn en geleid door u. Wat een waarschuwing, want velen van hen zijn niet aangekomen in het beloofde land. Bewaar ons, Heere, dat we allen onder dezelfde preek gezeten hebben, allen gedoopt zijn, belijdenis hebben gedaan, aan het avondmaal gezeten en toch niet van u zijn, niet door het geloof aan u verbonden zijn. Kom, Heilige Geest, en doorwaai onze hof en laat zo vlak voor de vakantie deze preek wat uitwerken in levens van jongeren en ouderen. Dat we heen en weer geschud worden als we in slaap gesukkeld zijn. Dat we door uw genade opgewekt worden als we ingezonken zijn. U weet hoe pijnlijk dit onderwijs voor ons is, Heere. De serie over de vrucht van de geest is geen strelende serie. Maar laat ons zien hoeveel er mankeert aan ons, hoeveel gebrek wij hebben. Maar dat is geen doel in zichzelf, opdat wij tot u en de volkomenheid van uw genade zullen gaan. En laat zo vanmorgen, Heere, de afronding van de serie hem centraal mogen stellen, die al onze behoeften wil vervullen met zichzelf, zodat wij met Asaf gaan zeggen van heler harte, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u toch lusten? Ik heb genoeg aan u. Ik krijg geen genoeg van u, maar het werk van u, Heer Jezus Christus, is het fundament van mijn leven geworden. Alle dingen heb ik schade en vuilnis leren achten, om de uitnemendheid van de kennis van Christus mijn Heere. Voed uw kinderen met het onderwijs van vanmorgen. Zegen hen die meeluisteren. We bidden ook in het bijzonder voor de ouderen vandaag, van wie mevrouw Hoogvliet thuis mocht komen. Wij danken u, Heere, dat u haar in de achterliggende weken, wanneer ze zo veel van huis is geweest, weer thuisbracht in de vertrouwde omgeving. En we bidden om herstel van krachten, om de genade om met u te wandelen op de oude dag. Wij danken u met Gerrie van Gameren dat ze weer thuis is gekomen en dat de operatie geslaagd is. Dat het echt waar is dat wie uw trouwe hulp van boven verwacht, niet beschaamd uitkomt. Doe haar verder herstellen, ook als een lange revalidatieperiode is aangegeven. En wees ook met haar man. Wij bidden, Heere, voor Wim de Boer uit Rozenburg, om zegen over de medicijnen die nu gebruikt gaan worden. Heere, wat is het benauwend om te denken aan wat er allemaal kan gebeuren, aan bijwerkingen. Maar wat kunnen we het ook benauwd krijgen als we nadenken over de diepste consequentie van het lijden. Dat we eenmaal moeten sterven. We bidden, Heren, om rust in U, om het geloof dat U zich wilt inlaten met mensen als wij. Geef dat in de zwakte die ervaren wordt, de toevlucht genomen wordt tot de kracht van Jezus Christus en zijn voorbeden. We bidden voor Daniël Sjouw. Heren, U weet van de spanning die de afgelopen dagen met zich meebracht. De onzekerheid ook. Wat is er aan de hand? Wat maakt dat ik me voel zoals ik me voel? Dat ik bijwerkingen krijg die niet normaal zijn. We bidden, Heren, dat er zekerheid mag komen. Duidelijkheid, ook als er nog uitslagen te verwachten zijn. Als er verdere behandeling wellicht plaats zal vinden, Heren. We bidden voor hem dat hij zich gedragen mag weten door de meebiddende hoge priester. Gedenk alle heren die zorgen kennen, die psychisch er zwaar aan toe zijn, die herstellende zijn van ziekte. We bidden voor Ronald, we danken u dat hij er vanmorgen weer bij kan zijn en dat het langzaam maar zeker beter mag gaan. Heren, wat hebt u hem wonderlijk willen bewaren en gedenken en laat uw trouw zijn hart mogen innemen. Gedenk ons alle, Heren, naar uw genade. Zegen deze dienst en geef aandacht, concentratie, honger en dorst, opdat u ons zult verzadigen. Dat bidden wij in Jezus' naam uit genade. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 17. Vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor, vers 7, en dan gaat het over de mensen die zichzelf niet beheersen, maar onmatig leven, redt mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, het achtste, maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, we zingen vers 3, 7 en 8. vrucht van de geest is matigheid. En ik zal straks uitleggen waarom ik het zelfbeheersing noem. Verschillende vertalingen hebben ook zelfbeheersing. De Statenvertaling heeft matigheid, dat is op zich een goede vertaling. Maar zelfbeheersing gaat nog iets verder. Ik zal het straks uitleggen. De vrucht van de geest is zelfbeheersing. Drie gedachten. Wat is het? Tweede, hoe ontstaat het? En de derde, hoe groeit het? Dus de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Wat is zelfbeheersing? Hoe ontstaat zelfbeheersing? Hoe groeit zelfbeheersing? De eerste gedachte, wat is het eigenlijk? Jonge vrienden, gemeente, nog niet zo lang geleden hadden we er last van. De Tour de France. Althans, een beetje. Ik kon niet weg 's avonds. Ik zat ledig thuis. Ik werd in de wielen gereden, om zo te zeggen, door de Tour de France. Daar gaat het nu niet over. Het gaat wel over die renners van de Tour de France. En of u nou wat hebt met wielersport of niet, dat maakt dan ook weer niet uit. U weet wellicht wel dat deze mensen zich voorbereiden op iedere rit. En zeker op een seizoen. Eén woord, jonge mensen, staat centraal in het leven van een wielrenner. Je raadt het al. Matigheid. Zelfbeheersing. Op allerlei terreinen. Neem het eetpatroon van een wielrenner. Dat ziet er niet uit als dat van de gemiddelde Nederlander, denk ik. Het slaappatroon. Misschien ook wel niet. Het drinkpatroon. En dan nog al die andere dingen die in je leven gedaan kunnen worden, maar van een wielrenner zegt, ja, maar dat doe ik niet. Uitgaan, in ledigheid neerzitten. Alles wordt onder de discipline gebracht. Je moet jezelf beheersen, waarom? Waarom ontzeg je jezelf zoveel? Dat is heel eenvoudig, om die prijs te winnen. Om die rit te winnen. Om straks op het podium te staan met een beker. En wij zeggen, waar maken die mensen zich druk om? Om zo'n verwelkelijke beker. Een beker die in de kast wordt gezet. En dat is het dan. Eer en roem. Een tijdje en dan ebt het weer weg. En je naam komt dan nog in de kronieken te staan. In 2015 won die en die de Tour de France. En dat is het dan. Maar toch, gemeente, we kunnen ons menselijk gezien wel voorstellen, hè? De hartstocht, dat spannende gevoel dat iedere wielrenner heeft om de rit te winnen. Iedere wielrenner weet ook dat wie zichzelf niet beheerst, dat wie onmatig eet, onmatig drinkt, onmatig slaapt, onmatig leeft, nou die maakt geen kans om de wedstrijd te winnen. En hij hoort ook niet bij de eerste drie. Daarom, zoveel je ontzeggen om je helemaal te kunnen geven voor die ritten. Ik zal even het woord nu uitleggen waarom ik zelfbeheersing gebruik in plaats van matigheid. Matigheid, dat is de maat weten, hè? Van ophouden weten. Zelfbeheersing, dat staat nog iets dichter bij het Grieks. In het Grieks staat er het woordje echkrateia. Dat mag u vergeten. Als u maar niet vergeet dat ech van ego komt. En krateia, daar zit het woordje krat in. Dat betekent macht. Ik, ego, macht. Vrij vertaald, de macht over je ego behouden. Dat is zelfbeheersing. Je ego in de hand weten te houden. Zelfbeheersing. De Engelsen hebben self-control. Zelfcontrole. Ja, Paulus is wat ongedwongener. Misschien dacht u wel, dominee, waarom begint u nou met de sport? Nou, omdat Paulus er ook mee begint in de schriftlezing. Heel eenvoudig. En omdat dat voorbeeld wel blijft hangen, denk ik, ook na de dienst. Paulus is wat ongedwongener in het gebruiken van voorbeelden uit de sport. Hij gebruikt niet alleen hier, maar ook op andere plekken voorbeelden uit de sport. Hier het voorbeeld 1 Korinthe 9, leest u maar mee, vers 24 van de loopbaan. Renners in de loopbaan.
Dat is een mooi voorbeeld om duidelijk te maken wat nu bijbelse zelfbeheersing is. En ook om duidelijk te maken waarin de bijbelse zelfbeheersing verschilt van de zelfbeheersing van uw buurman. Die ook niet drinkt en die zegt, ik rook niet en ik eet gezond. Ja, die mensen zijn er ook, daarvoor hoef je geen christen te zijn. Matigheid is niet alleen maar een christelijke deugd. De Grieken, en dan praten we over 2 eeuwen terug zeg maar, die hadden matigheid heel hoog in het vaandel staan. In de tijd dat Paulus leefde, gemeente, waren er tal van mensen die zeiden, maar matigheid, dat is een hele belangrijke deugd. Die moet je nastreven. Daar moet je voor gaan, zouden we tegenwoordig zeggen. Het hoort bij een beschaafd leven. Het hoort bij een eerzaam mens. Maar wat bedoelden die Grieken daarmee, met zelfbeheersing? Ze ontzegden zichzelf verlangens, hartstochten, gevoelens ook. Ze sneden dat af, ze beheersten dat om zo een beter mens te kunnen zijn. Om met jezelf in balans te komen. Om in evenwicht te raken. Dus gemeente, het was een doel in zichzelf eigenlijk, hè? Begrijpt u? Griekse zelfbeheersing. Zelfbeheersing die je ook in de wereld vindt. Die je ook via allerlei meditatietechnieken onder de knie kunt krijgen. Zegt men. Heeft alleen maar een doel in zichzelf. Je eigen ego reguleren. In balans komen met jezelf en de wereld om je heen. En Paulus? Waarom gebruikt de Bijbel ook het woord matigheid en zelfbeheersing? Omdat het niet alleen een eerzame deugd is, maar ook een heel christelijke deugd. Ik wil nog even iets zeggen over die Grieken. Die mensen die zeiden, matigheid is belangrijk. En je moet jezelf gevoelens, verlangens ontzeggen of onderdrukken. Weet u dat ook veel christenen geïnfecteerd zijn door dit gedachtegoed? Ieder verlangen is verkeerd. Ieder gevoel moet onderdrukt worden, want je moet sterk zijn, sterk overkomen. Je mag je nooit laten gaan in verdriet. Misschien hebt u er wel mee te maken gehad in de familie. U rouwde om iets wat u verloor. U had verdriet om een onvervuld verlangen en de omgeving om u heen zei, kom op, moet eens kijken wat je nog hebt. Dat is heel hard, hè? Want daarmee zeggen ze eigenlijk, dat verdriet, dat hoeft er niet te zijn. Nou gemeente, we hebben een God, mag ik dat dan tegen u zeggen, die daardoor geraakt bent en die zegt, ja misschien hoort dat ook inderdaad wel zo, ik mag me nooit verdrietig tonen en ik moet me altijd beheersen. Altijd sterk voordoen. We hebben een God bij wie Hanna haar hart leeggoot. En we hebben een God die zegt, stort voor mij uit je ganse hart. Onbeheerst, zou je zeggen. Dus op dat terrein, gemeente, hoeft u jezelf niet te beheersen. Je mag je, dan zeg ik het misschien wat al te menselijk, maar je mag je laten gaan voor Gods aangezicht. Je mag al je nood en al je verdriet en al je tranen en verlangens en noem maar op neerwerpen, neerleggen voor zijn aangezicht. God nodigt ertoe uit zelfs. Dus dat is een verkeerd gebruik van het begrip matigheid. Dat je zegt, verlangens zijn niet goed. Er mogen geen verlangens zijn, er mogen geen gevoelens zijn, geen hartstochten zijn. Gemeente, verlangens zijn op zich niet slecht. God heeft ons zelf het vermogen gegeven om te verlangen, om hartstochtelijk te genieten. Gevoelens zijn dus niet verkeerd. Dat is Gods scheppingsgave.
Maar ik moet wel iets bijzeggen vanmorgen. Ze zijn wel verstoord geworden. Al mijn verlangens zijn geïnfecteerd door de zonde. Het probleem, gemeente, is niet dat ik verlang. Het probleem is niet dat ik hartstochtelijk ergens van kan genieten. Het probleem is wel dat ik daarna verlang en daarvan geniet, waarvan God zegt, maar dat vult je hart niet. Ga maar naar je eigen leven. Zeker als je de Heer hebt leren kennen, dan weet je van je eertijds dat dat je leven was. Je genoot van de platheid van het leven. Je genoot van een pleziertje hier en een pleziertje daar. En wat was het voor genot? De volgende dag was het weg. Kwijt. Verkeerde verlangens. Ja, daarom bent u en ben ik, denk ik, in zekere mate opgevoed met het motto, je moet jezelf beheersen. En dat is heel goed als ouders dat gezegd hebben tegen je. Beheers jezelf nou, hou jezelf nou in. Stel nou dat dat nooit gezegd zou worden tegen kinderen. Kinderen hoeven zich niet in te houden. Nou, wat gebeurt er dan? Wildgroei, want kinderen kunnen zichzelf niet beheersen, hebben niet de macht om het ego in de hand te houden. Zijn niet matig. Zitten diep in. Onmatigheid. Onbeheerstheid. Van het begin af aan. Als baby al. Ja, en dan worden we ouder. We worden 16 jaar, 17 jaar. En we denken, ja, wat zal de omgeving ervan vinden als ik zo onbeheerst ben? We worden 18 jaar, 19, 20. En we gaan nadenken over onszelf. En we komen erachter dat andere mensen ook wat van ons vinden. We gaan ons aanpassen aan anderen. En dan gaan we ineens scheiding maken. Langzaam maar zeker tussen hoe wij publiek overkomen en hoe wij privé zijn. Publiek gaan wij een bepaalde stand ophouden. Privé, dat is alleen voor onszelf. En voor je het weet worden we stiekem, gemeente. Dan gaan we een onbeheerst leven afschermen. Want niemand mag weten dat we verslaafd zijn aan. Dat we ons eigenlijk niet in de hand kunnen houden als we dat zien. Of dat proeven. Of dat ruiken. Je hebt vast gelezen van de schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het is weer even geleden dat het in de media was. Wat gebeurt er als mensen gedwongen onthouden, zich onthouden moeten van een huwelijk? Celibaat, u weet wel. Ik hoef u niet te vertellen wat de consequenties onder andere zijn geweest van gedwongen celibaat. Mannen die zichzelf niet meer in de hand hebben. En die vreselijke dingen hebben uitgespookt. Want wat is het moeilijk, gemeente? Herkennen wij het? Wat is het moeilijk, hè? Laat ik maar heel concreet worden dan vanmorgen. Want we hebben er niets aan om heel vaag te blijven. Maar wat is het moeilijk, hè, om die alcohol te laten staan? Tuurlijk, als je op een verjaardag bent, dan gaat het wel. Iedereen naar je kijkt. Hoeveel heb je er al op? Maar dan, als niemand het ziet. Moeilijk, hè, om dat geld op een beheerste manier te gebruiken en niet in een koopmanie te raken. Jezelf niet meer in de hand te hebben als je gaat winkelen. Tegenwoordig kan het nog makkelijker natuurlijk via internet. Kopen, kopen. Moeilijk, hè, om die sekssites niet te bezoeken. Terwijl je weet dat ze je eigenlijk alleen maar vervuilen. Moeilijk, hè, om na het eten, als de kinderen op bed gelegd zijn of als je zelf gegeten hebt en je vrije avond hebt, niet op de bank neer te ploffen en dat ding aan te zetten. U weet wel. En dan maar gewoon te kijken, onbeheerst, urenlang, tot je van moeheid zegt, ik ga maar naar bed. En dat niet één avond,
Niet twee avonden, maar een paar avonden per week. Moeilijk, hè, om die mobiel op een beheerste manier te gebruiken en niet bij ieder geluid te denken, oh, een berichtje. Je bent zomaar verslaafd. Voor je het weet. Verslaving ontstaat niet op één dag, hoor. Dat gaat heel geleidelijk. En voor je het weet ben je er zo aan verslaafd dat je niet meer terug kunt. En ben je gelukkig? Wees als eerlijk. Als je nou aangesproken voelt, ben je gelukkig? Echt niet. Kijk, wat je doet is je volgt je verlangens. En je hebt de tijd mee en je hebt de wereld mee, want de tijd en de wereld zeggen, je moet jezelf ontplooien. Matigheid? Wat een onzin, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Haal eruit wat erin zit, je bent maar één keer jong. Volg je hart na, volg je gevoel na, volg je fantasieën na. Niet de remmer op, maar de remmer los. Jij zit op de bok en jij hebt de teugels in handen. En jij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Ook in christelijke kringen, hoor. Ook bij kerkmensen. Ik las van een christelijk meisje dat meeging op een kamp met alleen maar onchristelijke jongeren. Ja, men probeert dan maar eens niet op te vallen. Als ze van je weten dat je naar de kerk gaat, dat je een christelijke opvoeding hebt gehad. Het meisje deed met alles mee waar die onchristelijke jongeren voor gingen. Veel drinken, lachen, veel plezier, plat doen, tot diep in de nacht, roddelen. En op een gegeven moment vroegen een paar van die onchristelijke meisjes aan dat christelijke meisje, joh, mag jij dit eigenlijk wel doen, van jouw geloof? Want jij valt eigenlijk helemaal niet meer op. Je bent net als ons. Nou, dat meisje, dat is een, ik zal de naam niet noemen, maar dat is een bestaand persoon die nog steeds leeft in Nederland en die tot bekering is gekomen door onchristelijke meisjes. Die opmerkingen van die meisjes tegen haar, mag jij dit eigenlijk wel doen? En waarom ben jij niet anders dan wij? Is voor haar het middel geweest om tot denken te zetten. Wat ben ik eigenlijk voor iemand? Ben ik een christen of niet? Ik wil wel christen genoemd worden. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor mijn leven? Dus heel terecht, hoor, gemeente, jonge mensen, als een collega aan je vraagt, wat betekent het christelijk geloof eigenlijk voor je? Betekent dat alleen maar dat je twee keer in de kerk zit? En voor de rest dan? God is een God van matigheid. En nu zijn er vast mensen die denken, zie wel, dat is de Bijbel. De Bijbel ontzegt je heel veel moois en heel veel leuks. Weet je wat er ook in de Bijbel staat? God geeft ons alle dingen om rijkelijk van te genieten. 1 Timotheus 6. Dus laat vanmorgen niemand zeggen, dat is weer een preek waar alleen maar gezegd wordt wat je allemaal niet mag. Dan luistert u niet goed. God geeft ons alle dingen om rijkelijk van te genieten. Maar weten wij maat te houden? Want genieten betekent niet onbeheerst leven. Het betekent op beheerste wijze met je tong omgaan, met je ogen, met je handen, met je voeten en bovenal met je hart. Het hoort bij een godzalig leven. Luister maar. Paulus schrijft aan Titus. De goede tierenheid van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat we matig, zelfbeheerst, dienen te leven. Het kan toch ook niet anders, gemeente. Als de Heer Jezus je nou lief is geworden, dan wens je toch in zijn voetsporen te gaan. Wie was Jezus? Ja, hij werd uitgemaakt voor een wijnzuiper. Voor een vraat. Voor iemand die onbeheerst leefde. Maar hij was beheerst. Hij deed de wil van zijn vader. En hij was gezalfd met de geest die hem leidde in de weg van de gehoorzaamheid. Gemeente, hebt u iets geleerd van Christus op het gebied van zelfbeheersing? Want ik zeg hetzelfde als vorige week. Zelfbeheersing is geen karaktereigenschap. Natuurlijk, de een kan makkelijker omgaan met verleidingen, met geld, met allerlei andere dingen, met alcohol dan de ander. Dat zal waar zijn. Maar echte zelfbeheersing is geen vrucht van jezelf. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest, zegt Paulus. Waarom zou ik mijzelf dan dingen ontzeggen, zegt iemand? Dat is toch alleen maar negatief? Gemeente, omdat heel veel waarvan wij genieten, ga maar na in je leven, heel veel van, waar je, van waarvan je geniet is alleen maar voor de kick, voor het kortstondige genot. Terwijl een christen geniet in een veel diepere zin, met het oog op de toekomst, weten dat hier het ware genot niet te vinden is, maar dat we straks verzadigd zullen zijn met hem. En dat, die wetenschap, die doet mij dingen ontzeggen, als de loop naar de hemel daardoor opgehouden wordt. Calvijn zegt ergens, we genieten van alles wat God geeft, in zoverre onze geest niet bedolven wordt en de loop naar de hemel niet vertraagd wordt. Gemeente, waar lopen wij op? Even de vraag naar voren halen die Paulus stelt. Weet u niet, vers 24, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. We lopen allemaal, gemeente. We rennen allemaal. En de een rent wat harder dan de ander. Maar loop je ook voor de prijs? Je kunt ook lopen terwijl je straks gedisqualificeerd zult worden. Beseffen we dat, gemeente? Denk je er wel eens over na? Dat je ook geen prijs kunt ontvangen. De Bijbel zegt, buiten zullen zijn de verslaafden, de mensen die zich overgaven aan een onbeheerst leven. In drank, in drugs, in seks, in geld, die geen maat wisten te houden. Degene die zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat is de aangrijpende keerzijde van het evangelie van vanmorgen. Denk eens aan die Tour de France renners. Er zijn mannen die gedisqualificeerd worden om redenen. Zo zullen er ook lopers zijn die de krans niet zullen ontvangen die de rechter heeft weggelegd, maar die verliezen zullen. En ik, gemeente, loop ik voor de prijs. Spreukendichter zegt, een man die zijn geest niet in bedwang houdt, is als een opengebroken stad zonder muur. Jonge vrienden, een opengebroken stad zonder muur was in de middeleeuwen een verschrikking. Stadsmuren zorgden voor bescherming. Ga maar eens naar Brielen en kijk maar hoe dik de stadmuren daar zijn. Daarachter is veiligheid, zeker honderden jaren geleden, in de tijd van de oorlogen. Maar als de vijanden de stadsmuren doorbroken hadden, lag het hart van de stad open. Kon je zo naar binnen toe. Een man die zijn geest niet in bedwang houdt, is als een opengebroken stad zonder muur. En gemeente, als je hart aangetast is, wat moet er dan van je terechtkomen? Wat moet je dan met deze preek over zelfbeheersing? Als je hart is aangetast en je geen muren hebt en niet staande kunt blijven, en zit er zo'n onbeheerste vanmorgen in de kerk? In het geheim, hè? In het geheim, want u hebt geleerd om publiek en privé te scheiden. Niemand weet ervan waar u zich mee bezighoudt. S'avonds. S'nachts. Zaterdags. Thuis. Of bij die ander. In de stad. Bij je vrienden. Zitten er verslaafden? Kom je er van af? Vraagt iemand. Is dat echt een vraag waar je mee loopt? Niet omdat die verslaving je geld kost of energie kost. Maar omdat je beseft dat je ook gedisqualificeerd kunt worden. De prijs niet zult ontvangen. Kom je er vanaf? Gemeente, de tweede gedachte. Hoe ontstaat het nu, zelfbeheersing? Nou, als u naar een verslavingsexpert zou gaan of naar een psycholoog zou gaan, die zouden wel antwoorden hebben voor u. En een verslavingsexpert zegt, je moet voor afleiding zorgen. Je moet aan andere dingen denken. Denk nou niet aan die fles, maar denk nou aan iets positiefs. Zorg dat je je gedachten vult met wat anders. Symptoombestrijding. Want het gat in je ziel wat je vult met de verslavende machten van de drank zal niet gevuld worden door afleiding. Als u naar de psycholoog gaat, dan zegt hij, meneer, onderdrukken. Repressie noemen we dat. Onderdruk die verlangens. Duw ze terug naar de achtergrond. En ik heb wel tips voor u waar u mee geholpen kunt zijn. Nou, en ze kunnen best helpen hoor, laat dat even duidelijk zijn. Ik wil hiermee niet de psychologen en de verslavingsexpert in de hoek zetten. Ze doen heel goed werk. Maar het is niet genoeg, dat zeg ik erbij. Want gaat u ook zo met onkruid in uw tuin om? Zegt u, ja dat onkruid dat moet je onderdrukken. Nee, u zegt het moet eruit. Met wortel en tak, helemaal. En dan maar graven. Alle wortels eruit. Want u weet, als ik de wortels laat zitten, dan is het na een week weer. Uitroeien dus. Dat bedoelde de Heer Jezus toen hij zei, als je rechterhand je voor problemen veroorzaakt, hou die rechterhand af. En als je oog je prikkelt, ruk het uit. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Er zijn mensen geweest die dat letterlijk hebben gedaan. Die hun rechterhand hebben afgehouden en hun oog hebben uitgetrokken. Ze deden dat omdat ze dachten dat dat matigheid betekende. Nou, dat is er niet, gemeente. Dat is enkel moralisme. Er is wat meer nodig. Hoe bedwing je die verleiding tot onbeheerstheid? Jonge mensen, hoe moet je ermee omgaan? Je hebt bepaalde principes meegekregen, ook van je ouders denk ik. Geen gemeenschap voor het huwelijk bijvoorbeeld. En zoveel alcohol en niet meer. Maar ja, dan ben je op een plek. En dan gaat het zomaar vanzelf. De verleiding komt naar je toe. Je zocht het ook een beetje op misschien. Bij die vrienden. Het komt naar je toe. En dan? Die verboden vrucht. Hoe ga je daarmee om? De duivel komt altijd via de oog- en de oorpoort. Hè? Let maar op. Ga maar na in je leven. De oog- en de oorpoort, dat zijn de ingangen om ons hart te bereiken. Dat zijn die plekken in de stadsmuur die open zijn. Hoe daarmee om te gaan met die verleidingen? Ook als je ze ontloopt en ze toch naar je toe komen, is het dan alleen een kwestie van nee zeggen, van wilskracht? Gemeente, de Bijbel heeft naast het Griekse woord wat ik net noemde, echkrateia, nog een ander woord voor matigheid. En dat woord mag je vertalen met gezond verstand. Goed onthouden. Zelfbeheersing gaat samen met gezond verstand. Wie beneveld is door de wijn, die denkt niet meer helder na. Je gedachten gaan heel traag, je kunt jezelf geen oordeel meer vormen over de werkelijkheid om je heen. Wat heb je nodig? De beneveling moet weg. Je moet bij je zinnen komen, net als die verloren zoon. Mensen, kinderen, de verloren zoon in de gelijkenis, die ging terug naar zijn vader. Wanneer ging hij terug naar zijn vader? In de Bijbel staat, totdat hij bij zichzelf gekomen was. Er staat eigenlijk een woord dat betekent, tot je zinnen komen, bij je positieve komen, weer nuchter gaan denken. Weet u, gemeente, dat bekering in de eerste plaats ook omkeer van je denken is. Je gaat anders denken over de dingen. Je gaat de dingen doorzien, die kicks, dat kortstondige genot, die bevrediging van je pleziertjes. Wat stelt het voor? Je hebt nooit genoeg. Gezond verstand. Maar ja, dat heb je ook niet van jezelf, zegt u. Nee. Want probeer het maar, nee te zeggen tegen alcohol, nee te zeggen tegen porno, nee te zeggen tegen andere dingen. En dan val je weer. Weet je wat Paulus zegt in Galaten 5? We hebben het niet gelezen, maar in vers 24 staat het. Die van Christus Jezus zijn, die hebben het vlees gekruisigd. De verslavingsexpert zegt afleiden. De psycholoog zegt onderdrukken. De Bijbel zegt kruisigen. En dat is pijnlijk. En dat is zwaar. Dat is onmogelijk. Moet je nou een zonde waarvan je zo houdt kruisigen? Laten sterven betekent dat. Ook kinderen van God kunnen er zo last van hebben. Die lusten zijn niet weg. De verkeerde verlangens zijn niet verdwenen als sneeuw voor de zon. Je krijgt er heel veel last van juist. Je wilt er niet meer. Maar ze zijn er wel. En dan onderdrukken werkt niet. Kruisigen. Die van Christus Jezus zijn, die hebben het vlees gekruisigd. Paulus bedoelt dus, als je hem lief hebt, als hij je alles geworden is, als je met Asaf zegt, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou ik naast u nog eigenlijk moeten hebben? Dan heb je ook de kracht van de Heilige Geest ontvangen om tegen die lusten, tegen die zonden te strijden. En gemeente, dat is het geheim wat alleen een christen kent. Iemand die niet gelooft, kan geen hartstochten kruisigen. En daarom voor u die Jezus Christus niet kent en wel verslaafd bent, is er maar één weg. Kom tot de zaligmaker. Een ex-drugsverslaafde zei, Jezus zou die plekken vandaag opzoeken waar de gebondenheid en de nood groot is. Heb je een zoon die zo vastzit in? Jezus zou die plekken opzoeken, zei die ex-drugsverslaafde, waar er gebondenheid en nood is, ook vanmorgen, gemeente. Ik denk even aan de lofzang van Zacharias. Hij zingt over de opgang uit de hoogte. Waar verschijnt de opgang uit de hoogte? Hij verschijnt aan hen die gezeten zijn in het land van de schaduw en van de duisternis. Waar zitten ze vanmorgen? Waar zijn ze? Eenzaam in je strijd. Onbeheerst in je leven. Hij komt vanmorgen tot je. En hij staat voor je. En hij zegt, die eenzaamheid, ik ken het. Ik heb het doorworsteld op Golgotha. Zie mijn liefde voor u. Kom, buig voor me neer.
Vertel me maar alles wat je dwars zit, wat je vasthoudt. Ik ben gekomen om de gebondenen vrijheid te geven. Gemeente, maak er gebruik van vanmorgen. Door nu in je kerkbank het te zeggen tegen de Heer, hier zit iemand die door de preek wordt aangeduid als een onbeheerst man, een onbeheerste vrouw, op wat voor terrein dan ook. En ik ben bang dat ik de prijs nooit zal halen. Wat een wonder, gemeente, als er mensen tot bezinning komen. Dat is de Heilige Geest. Die laat zien dat je verlangens op aardse dingen onvoldoende zijn om je ziel te vervullen. Je bent geschapen voor hogere verlangens. En dat brengt me bij het laatste. Hoe ontstaat het? Hoe groeit het? En dat is vooral bedoeld voor hen die Christus kennen en in de loopbaan lopen, maar zo'n last hebben van die onbeheerste oude mens. Gemeente, het christelijk leven is geen stilstaand water. Wie stilstaat gaat achteruit, zeiden ze vroeger. En zal ze dat nou even toepassen op die terreinen in je leven waarvan je merkt, ik ben daar onbeheerst, ik ben daar onmatig, ik heb mezelf niet in de hand. Op dat terrein is er stilstand? Heb je al 2 jaar zo'n verslavende macht? Of mag je door genade zeggen, ja, stukje bij beetje, geloof ik dat de catechismus toch gelijk heeft. Wil ons staande houden door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Mooi, hè? Altijd sterke wederstand doen. Dat is van boven. Dat is van de geest. Die niet wil dat het vlees geprikkeld wordt en dat het vlees gevoed wordt. Oh, wat een wonder dat dat er staat. Als je nou het zo merkt morgen. Het vlees begeert tegen de geest. Die preek van gistermorgen, die vervluchtigt weer. En het vlees speelt weer op. Lees dan je Bijbeltje. Galaten 5 vers 17. De geest begeert ook tegen het vlees. Maar ja, het is nog wel een loopbaan, hè. Je bent nog niet aan het eind. Je hebt nog niet de overhand behouden. Hoe moet je nou die loopbaan lopen? Laat ik 3 dingen nog mogen zeggen. Hoe rent de gelovige op de loopbaan? In de eerste plaats. En dan neem ik 1 Korinthe 10 erbij. In de eerste plaats 1 Korinthe 10 vers 6. Het woord open. Want in 1 Korinthe 10 vers 6 lezen wij. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Waarom staan er ook van die vreselijke passages in de Bijbel? Over David bijvoorbeeld. Die in zonde valt. Doordat hij in ledigheid op het dak van zijn huis wandelt en daar die mooie vrouw ziet. En dan gaat er van alles draaien in zijn hoofd en hij heeft zichzelf niet meer in de hand. Waarom staat het in de Bijbel? Het vallen van Petrus. Waarom staat het in de Bijbel? De zonde van de gelovigen. Niet om ze na te doen. Niet om te zeggen, oh, maar zij zijn ook gevallen. Maar wel om die loper in de loopbaan van morgen te vertroosten die zegt, dominee, ik ben zo diep gevallen. Een paar jaar geleden. Ik ben enorme schuiven gemaakt. Is nooit aan het licht gekomen, gelukkig. Als ze het zouden weten in de gemeente. Of keer op keer val ik, dominee. Het is een proces. Doe je Bijbel open. Deze dingen zijn ons geschied tot voorbeelden. Zo eerlijk staat het er, hè, dat het volk, vers 7, neerzat om te eten en te drinken en te hoereren. Met allerlei vrouwen gemeenschap te hebben. Het volk van God. Waarom staat het in de Bijbel? Opdat wij geen begeerte tot het kwaad zouden hebben. Gelijk als zij. want velen van hen zijn niet in het beloofde land gekomen. Lees je Bijbel tot waarschuwing, tot opscherping, ook tot vertroosting, dat David, die zo diep valt, door God niet losgelaten wordt. Lees je Bijbel. En zie hoe het Nieuwe Testament zelf de normen geeft waarbinnen een christen kan leven. Als je nou vraagt, ja, maar hoe moet dat nou? Hoe moet je nou in deze wereld, in deze onreine wereld leven? Lees je Bijbel. Het woord wijst je de weg. Echt waar. En ze brengt ons uiteindelijk ook bij de bron van de zelfbeheersing. De Heer Jezus Christus. Vorige week haalde ik het juk aan. Kom maar onder het juk. Ik zeg het vanmorgen opnieuw. Kom maar onder het juk en leer van hem dat hij zachtmoedig en ook zelfbeheerst was. Leer het van hem en draag zijn juk. Maar kom tot hem. Het blijft een strijd. En toch, als die Bijbel dichtgaat, dan weet ik het zeker dat ik val. Eerste dus het woord open. Tweede, een ootmoedige levenshouding. Want 1 Korinthe 10 vers 12 zegt, zo dan die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Als u nou zegt, dominee, al die dingen die u vanmorgen noemde, ik heb er geen last van. Wat een zegen. Dat je er geen last van hebt. Maar misschien zijn er wel andere dingen in je leven die ik niet genoemd heb vanmorgen. Waar je toch op een onbeheerste manier leeft. Ik heb het eigenlijk helemaal niet gehad over onze tong. Dan zou Jacobus 3 moeten lezen. Hoe we met onze tong onbeheerst kunnen kletsen over andere mensen. Roddelen. Een groot kwaad kunnen aanstichten. Wie meent te staan vanmorgen, ziet toe dat hij niet vallen. Voor iedereen geldt de opdracht. Bewaar je hart. Boven alles wat te bewaren is. Hoe doe je dat dan? Paulus zegt in 2 Korinthe 10 vers 5. Breng je gedachten. 2 Korinthe 11 is dat geloof ik. Breng je gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus. Als je de dag morgen begint. Heere, hier ben ik. Ik heb maar weinig nodig om onbeheerst te reageren. Onbeheerst te leven. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn tot uw eer. Luther zei, we kunnen niet voorkomen dat er morgen allerlei vogels over ons hoofd vliegen. We kunnen wel voorkomen dat ze een nest op ons hoofd gaan bouwen. Open het woord. Wees ootmoedig. En tot slot, hoop op de levende God. Vers 13. En dat is zo'n troost. Voor lopers in de loopbaan die opgehouden worden door de zonde en de last ervan. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. God is getrouw. Hij zal u niet laten verzocht worden boven hetgeen u aankunt. Maar hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. O ja, zegt u? Ja. Want de Heer Jezus Christus is de strijd met de Satan aangegaan. Hij heeft overwonnen. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader. En dan kan die tekst uit de Hebreeën zo gaan oplichten. Hij kan behoorlijk medelijden hebben met jouw zwakheden. Op dat terrein, hij leidt mee. Hij ging voorop. Hij heeft de loopbaan uitgelopen. Laten we alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk omringt afleggen. Ziende op hem, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus, en breng die ballast vanmorgen die aan het licht kwam. Bij het kruis, gemeente. Om daar te bidden, tot slot. Met Van Lodestein. Heilige Jezus, vorm mijn leden, mijn krachten en begeerlijkheden, dat aan mij alles u gelijk. Het oog in het zien, de voet in het wandelen. Dat in mijn denken, spreken, handelen, in alles uw beeldenis blijk. Hervorm vooral, volmaak mijn hart naar uw smaak. Heilige Jezus, o heilig mij, dat ik als gij in u volmaakt en heilig zij. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 63, vers 2. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Psalm 63, het tweede vers. Laten we samen danken. Heren, wat is het toch een machtige wetenschap dat we elkaar mogen opdragen aan de troon van uw genade. Waar genade voorhanden is om ons te helpen in de strijd. Opdat we niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Opdat we uiteindelijk de overhand zullen behouden door de kracht van uw Heilige Geest. Heren, wees met ons. Als we weten dat de terreinen van de verleiding morgen weer werkelijkheid zijn. Als we weten dat we met personen omgaan die de pogingen zullen doen om ons te verleiden tot zonde. Wees met onze jongeren. Juist in ons jonge leven ontluikt er zoveel aan verlangen. Aan hartstocht. Aan allerlei gevoelens waar we soms geen raad mee weten. En dan ze te beheersen, te brengen onder het juk van Christus, om te beseffen dat het genot wat hier verkregen wordt nog geen aftreksel is van wat we net samen zongen. Uw goede tierenheid, die beter is dan het leven. Heere, geef dat onze jongeren radicaal mogen zijn door de kracht van u, want zelf kunnen we niet, Heere, kunnen we het ook nooit. En zal morgen de strijd weer heftig zijn en als u het niet verhoedt, zullen we vallen. Maar dat we het mogen weten en met ons mee mogen nemen. Dat de renners in de loopbaan alleen maar de prijs zullen halen. Als ze zichzelf ontzien in alles. En als christelijke en geestelijke loper het oog slaan op hem. En Heer, we mogen toch komen, ook vanmorgen, bij de voet van het kruis, om daar belijdenis te doen van al onze menigvuldige zonden en te bidden dat het bloed van Jezus niet alleen reinigt, maar ook kracht geeft tot heiliging van het leven. Zegen zo de serie, Heren, tot verheerlijking van uw naam. We bidden elkaar een goede tijd toe als we elkaar als herderen en gemeente niet zullen zien. Behoed ons als we thuis blijven of weggaan, waar we ook verkeren. En laat na de vakantie het weer zien, vreugdevol mogen zijn, zodat we met elkaar een nieuw seizoen mogen beginnen onder de goede zorg van u, de herder van deze gemeente. Breng ons veilig thuis. Gedenk allen die alleen thuiskomen. Heren, u leeft. En daarom is er hoop voor iedereen. Hoor ons gebed. Uit genade alleen. Amen. We zingen tot slot het gebed van 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God. 143 vers 10. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.